pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg, gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Bij deze tweede aflevering van onze pelgrimstocht doorheen Leuven richting Onze Lieve Vrouw van Steenbergen of Zoete Waters. We waren ondertussen reeds langs de prachtige Keizersberg, de abdij van Keizersberg, voorbij kunnen gaan en we hebben daar ook de geschiedenis mogen ontdekken om zo richting de Deile te gaan, een van de levensaders van de stad Leuven. Van daaruit zijn we door het Klein Begijnhof getrokken, leerden ook zo een beetje de geschiedenis kennen om dan uiteindelijk op het binnenplein terecht te komen van de voormalige Sint-Geertrui-abdij, in de schaduw van een hele bijzondere toren van de Sint-Geertrui-kerk. En die toren is een van de zogeheten zeven wonderen van Leuven. En dat omwille van het feit dat er geen spijker of stuk hout aan te pas komt. Het is in één stuk steen, zeg maar, gemaakt. En het is ook een soort van skeletachtige bouw, waardoor je door de toren heen kan kijken. Dat is een van de zeven wonderen van Leuven. Dat hoorde u een vorige keer. Toen hoorde u ook dat we onderweg waren naar een van die wonderen van Leuven, eveneens, de geschiedenis van Fiere Margriet. En Fiere Margriet is een geschiedenis die door de Leuvenaars zeker gekend is, maar ook voor de vele studenten natuurlijk, die hier vaak gedurende een aantal jaar van hun leven, zeg maar, hun verblijfplaats kennen. Wij gaan vanop dit binnenplein van de Sint-Geertrui-abdij, gaan dus richting het beeld van de Fiere Margriet van Leuven. En we gaan luisteren naar een stukje geschiedenis. In de vorm van een lied, want in 1544 verscheen bij de Antwerpse drukker Jan Roelands een boekje met de titel Een schoon liedekensboek. Het is wat de belangrijkste liedverzameling uit die tijd. Heinrich Hoffmann van Fallersleben ontdekte rond 1820 een van de twee bewaard gebleven exemplaren en publiceerde het. Het liedboek verwijst voor de melodieën naar in die tijd bekende liederen. En een van die liederen die vertelt ons reeds over Fiere Margriet.
Het zouden vier margrietelijn des avonds al zo spaande. Al met haar kanneken gaan om wijn, zij was daartoe geraden. Ja, geraden. Wat vond in haar een wegen staan? Ja, een ruitersteva. Nu zegt mij vier margrietelijn, doet nu mijnen willen. Ja, willen. Hij nam ze in zijn witte armen heimelijk al zo stevig. Alleen een duister klein kamerken, daar schaf die haar zijn willen. Ja, willen. Ik heb nog drie gebroeders stout, zij zullen nu het hoofd afhouden. Wel al uw drie gebroeders stout, die zet ik aan mijn deuren. Ja, deuren. En hij nam mee een sneeuwwitten doek, hij staart ze alleen haar kelen. Hij duwt ze tot eenderen, vensterkijn, zijn, hij wird zal in die Deile. Ja, Deile. En tegen stroom kwam zij gedreven aan Sint-Jans kapelle. Dat zag zo menig fijn edelman, zo menig jonggezelle. Ja,
we spraken daarnet reeds over de zeven wonderen van Leuven. Wel, één van die zeven wonderen, dat is natuurlijk Fiere Margriet. Ze wordt ook Margarita Lovania genoemd, of Margarita van Leuven. En we staan hier aan de rand van de Deile, op een van de Deile-terrassen, zoals dat heet, bij een beeld van Fiere Margriet. Nu, vele Leuvenaars die kennen haar ongetwijfeld, kennen ook haar verhaal, maar voor zij die niet van Leuven zijn, gaan we er toch even blijven bij stilstaan. Zij werd in het begin van de 13e eeuw, waarschijnlijk in het jaar 1207, te Leuven geboren en was afkomstig uit een arm milieu. Op haar 18e werkte zij als dienstertje in herberg Sint Joris aan de Holstraat. Deze werd gedreven door haar oom Amandus. Hij ontving er vooral pelgrims. En toen oom en tante besloten bij de Cisterciënzers orde in te treden, verkochten zij hun herberg. Margriet gaf te kennen dat zij in wilde treden in dezelfde orde, die ook naar hun stichter trouwens Bernardinen werden genoemd. Maar op de vooravond dat de herbergier zijn woning zou verlaten, klopte er een groepje van 8 pelgrims aan met de vraag of zij onderdak konden krijgen. Omdat alle drank al het huis uit was, werd Margriet er met een kruik in de hand op uitgestuurd om ergens iets voor de kerels te halen. Zij bleken echter bandieten, die precies op de hoogte waren van de situatie. Ze wisten dus dat er geld in huis moest zijn en maakten van de afwezigheid van het meisje gebruik om de herbergier en zijn vrouw te vermoorden en de zaak leeg te plunderen. Toen het dienstmeisje bij terugkomst de afschuwelijke waarheid ontdekte, werd ze buiten de stad gesleurd en met een priem om het leven gebracht, nadat haar onschuld werd genomen. De schurken gooiden haar lichaam in de Deile. En dit alles speelde zich af op 2 september 1225. Een paar dagen later werd zij door vissers in het water aangetroffen, met nog een stuk van de kruik in haar hand. Zij borgen haar lichaam en begroeven het op de oever, maar gaven er geen bekendheid aan, omdat ze vreesden dat zij zelf dan de schuld zouden krijgen. Toen de schurken het lichaam in de Deile wilden werpen, zonk het lichaam niet naar de bodem. Door de vissen in het water werd het lichaam van Margriet omhoog gehouden en dreef het tegen de stroom in naar Leuven terug. Op dat moment verbleef hertog Hendrik van Brabant op de Keizersberg, waar we vandaan komen natuurlijk, en die nacht werd zijn aandacht getrokken door een wonderbaar schijnsel boven het water en gezang van engelen aan de hemel. En zo keerde Margriet terug naar Leuven, plechtig begeleid door een processie van de hertog en zijn vrouw en al de burgers van de stad. Uiteindelijk zou zij dus worden bijgezet in een houten kapelletje naast de grote Sint-Pieterskerk, waar we zo meteen naartoe gaan. En het beeld is dus een beeld van een naakte jonge vrouw die horizontaal ligt, waardoor het dus lijkt alsof ze op het water drijft. En dat is natuurlijk de verwijzing naar het verhaal van Fiere Margriet. Het is dus zo dat niet lang na haar dood haar leven op schrift werd gesteld door de Cisterciënzermonnik Caesarius, de toenmalige prior van het klooster van Heisterbach, die in nauwe relatie stond met het Brabantse Cisterciënzerklooster Villers, even ten zuiden van Brussel. En dat was ook het klooster waar oom Amandus had willen intreden.
Caesarius die weet ook nog te vertellen dat Amandus en zijn vrouw na hun dood verschenen aan een monnik van Villers. Deze vroeg hen waar zij zich bevonden en zij antwoordden dat ze de volmaakte heerlijkheid nog niet bereikt hadden. Daarop vroeg de monnik naar het meisje, waarop ze zeiden: al wat wij aan genade ontvangen hebben, danken we aan de verdiensten van Margriet. Wij durven zelfs niet op te zien naar de heerlijkheid waarin zij zich bevindt. En Caesarius die besluit nog: zie je nu hoeveel eenvoud en schuldeloos leven bijdragen tot de marteldood. Zij is de patrones trouwens van het horecapersoneel en wordt dus afgebeeld als een jong dienstmeisje met kruik. Wel, we kunnen misschien op haar voorspraak dan ook bidden voor alle mensen die in de horeca werken. Zij die ongetwijfeld enorm geleden hebben onder de voorbije coronacrisis, maar ook zij die nu lijden onder de moeilijke economische situatie. Mogen de patrones van het horecapersoneel over hen allen waken. En zo hebben we alle 7 wonderen van Leuven gehad. Vieren Margriet, een bijzondere plaats hier in Leuven, te midden van deze studentenstad. Een teken van onschuld, een teken van devotie en van heiligheid. Zo, dierbare luisteraars, wij gaan een beetje verder richting de Sint-Pieterskerk, waar de kapel van Vieren Margriet ook te vinden is.
Thank you.
Wanneer u van hieruit richting de Sint-Pieterskerk gaat, langs de Grote Markt van Leuven, dan is een van de gebouwen waar u absoluut niet kan naastkijken, niet enkel de kerk, maar ook het prachtige stadhuis van Leuven. Een parel van de gotiek, ook icoon van de stad Leuven. Het kent ook een lange bouwgeschiedenis. Momenteel, en vandaag de dag, is het een plaats waar veel Leuvenaars trouwen, waar de gemeenteraad beslissingen neemt en toeristen worden ontvangen of rondgeleid. In de kelders van dit gebouw vinden wij een eeuwenoude traditie, het jaartallenleven. Dat is een bijzondere levenscyclusritueel waarbij mannen, hoofdzakelijk van in en rond Leuven, zich vanaf de leeftijd van 39, 40 jaar verenigen in een vriendengroep die genoemd is naar hun geboortejaar. De mannen van 1900 en zoveel. Vanuit die kring organiseren ze gedurende 10 jaar allerlei activiteiten en ceremonies ter voorbereiding van hun 50ste verjaardag, die ze samen met veel luister vieren. Dat rituele traject resulteert in een hechte vriendengroep, die ook na de Abraham-viering, de 50ste verjaardag, blijft bestaan en daarboven nog andere opstartende jaartallen bijstaat. Een traditie die teruggaat tot 1890 met de mannen van 1840. En vandaag permanent wordt ondersteund door het Koninklijk Verbond der Jaartallen, sinds 1961 het overkoepelend orgaan van de verschillende vriendenkringen en de stad Leuven. Trouwens, wist u, in 2009 besliste toenmalig Vlaams minister van Cultuur, Bert Ansiaux, om het jaartallenleven in Leuven toe te voegen aan wat heet de inventaris van immaterieel cultureel erfgoed Vlaanderen. En daarmee was het Leuvense fenomeen van de mannen van het jaar officieel erkend. 2 jaar later, in het jaar 2011, volgde ook nog de erkenning door de UNESCO. Het jaartallenleven in Leuven wordt vanaf dat moment dan ook officieel vermeld op de representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Voor België betekent dit in 2011 de 8e vermelding op de lijst. Ook het carnaval in Aalst, de heilige bloedprocessie in Brugge en de krakelingen en tonnekensbrand van Gerardsbergen staan op deze inventarislijst. Als we kijken naar de bouw eerst van het stadhuis, alvorens we de Sint-Pieterskerk zullen binnengaan, dan moeten we denken aan de jaren 1420-1430. De universiteit wordt opgericht. De Sint-Pieterskerk verrijst. En het bijbehorende kerkhof maakt plaats voor de nieuwe markt. En natuurlijk, in Brussel, de grote concurrent, verrijst daar een prachtig gotisch stadhuis. In 1439 wordt de eerste steen gelegd van het nieuwe stadhuis in Leuven. De bouw zal 30 jaar duren en heeft 3 bouwmeesters. Ontwerper Sulpicius van Vorst, Jan de Tweede Keldermans en vanaf 1448 de jonge Matthijs de Lyons. En hij realiseert het befaamde voorste huis met zijn 6 achthoekige en opengewerkte torentjes en met de ingang in het midden. Dat laatgotische voorhuis trekt de aandacht, maar het stadhuis beslaat een heel bouwblok en heeft een binnenplaats dat het Vrijthof heet. Tot na 1850 ontbreken de huidige 236 beelden die men kan zien op het stadhuis, hoewel er wel meteen beelden waren geplant. Maar ook zonder straalde de gevel toch overvloed uit met de beeldnissen tussen de vensters en in de hoektorens. Hun bekroning van baldakijnen en pinakels en de gebeeldhouwde sokkels met bijbelverhalen. Het zijn een soort levenslessen, zeg maar, voor passanten en gebruikers van het stadhuis. God ziet u. in de 19e eeuw beleeft ook België een beeldenrage. Goed zichtbare vaderlandse personaliteiten moeten het jonge landje een identiteit geven en daartoe mag je monumenten aankleden. Aan de Leuvense Hall of Fame werken van ongeveer 1850 tot begin de 20e eeuw zowat 20 beeldhouwers. Als u voor het stadhuis staat, dan staat op de onderste verdieping Leuvense geleerden, kunstenaars en andere historische figuren afgebeeld. De eerste verdieping, dan zien we de patroonheiligen van de Leuvense parochies. En daarboven prijken dan de graven en de Brabantse hertogen. En in de torens staan vooral Bijbelse figuren in Bourgondische klederdracht. De salons die men in het stadhuis kan terugvinden zijn ingericht in diverse Lodewijk-stijlen. En in eentje ervan hangen portretschilderijen van de burgemeesters sinds de Franse tijd. Van de 11 schilderijen in de gotische zaal zijn er 7 portretten, onder meer van de schilders Bouts en Matsijs en van bouwmeester De Lyons. De andere verbeelden historische onderwerpen, de oprichting van de universiteit. Pieter Coutreel, die de privileges van de patriciërs verscheurt. Burgemeester Leopold van der Keelen bestelde ze in 1878 bij de eerste grote restauratie van het stadhuis. De schilder was André Hennebik. In de raadskelders bevindt zich een collectie foto's en curiosa van dus de Leuvense jaartallen, waar we daarnet al meer konden over horen. Nu, er zal een herbestemming komen van het stadhuis, waar men momenteel rond aan het werken is. Tegen 2027 zal het een open huis worden voor Leuvenaars en bezoekers. Een beetje geschiedenis dus van dat indrukwekkende stadhuis dat mooi naast de Sint-Pieterskerk verrijst. Wij gaan de Sint-Pieterskerk zelf bezoeken natuurlijk, en gaan even binnen in deze kerk die toegewijd is aan de heilige Petrus.
Thank you.
En zo zijn we de Sint-Pieterskerk ondertussen binnengekomen. Er is vrij veel tumult in de kerk, omwille van het feit dat er natuurlijk, als het ware, gericht wordt op de toeristen die naar Leuven komen om deze prachtige kerk te bezoeken. Maar achteraan de kerk is er een kleine nis met een beeld van Onze Lieve Vrouw, waar ook hier kaarsjes branden als teken van het vertrouwen dat mensen hebben in Maria en de intenties die hier aan haar worden toevertrouwd. Voor ons is het een goede gelegenheid om even wat te gaan kijken naar de geschiedkundige elementen van deze kerk. Het is niet moeilijk om de Sint-Pieter te vinden, omdat hij vlakbij dat indrukwekkende, prachtige stadhuis staat. En het gebouw zelf, samen met het stadhuis, vormt de voormalige kapittelkerk, deze Sint-Pieter werkelijk het middelpunt van Leuven. Gelegen op het knooppunt van de wegen naar Diest, Tienen, Namen, Brussel en Mechelen. En als oudste kerkelijke instelling van de stad bevindt de Sint-Pieterskerk zich halverwege de heuvelflank ten oosten van de Deile. Nu, de oudste sporen van een kerkgebouw op deze plaats dateren uit de vroege 11e eeuw. En die kerk of dat kerkgebouw werd vermoedelijk gebouwd op initiatief van Lambert de I, de graaf van Leuven. De Sint-Pieterskerk kreeg in 1054 de status van collegiale kerk, nadat Lambert de I in 1015 al 7 kanunniken aan de kerk had verbonden. Het is nog niet zo heel lang geleden, in 1950, na de beschadigingen van de Tweede Wereldoorlog, brachten die beschadigingen de resten van de Romaanse Sint-Pieterskerk aan het licht. Het schip en het koor behoorden wellicht tot de 11e eeuwse kerk. En de andere delen zijn, zeg maar, latere toevoegingen. Deze Sint-Pieterskerk is zeer nauw verbonden met het ontstaan en de vroegste geschiedenis van het Leuvense stadsbestuur. De 7 schepenen van Leuven werden door de hertog van Brabant aangesteld uit de zogenaamde Petermannen, bewoners van de vrije gemeente rondom de Sint-Pieterskerk. En zeker vanaf 1253 vergaderde de stedelijke schepenbank in een gebouw aan het Sint-Pieterskerkhof. Minstens vanaf 1345 vergaderden de schepenen in patriciershuizen die vanaf 1439 werden vervangen door het huidige laat-gotische stadhuis. De Romaanse westbouw van de Sint-Pieterskerk, die als stedelijk embleem werd afgebeeld op middeleeuwse stadszegels, bevatte zeker sinds de 14e eeuw een archiefruimte met de stadsprivileges en stadszegels. Met andere woorden, de Sint-Pieterskerk heeft niet enkel een religieuze dimensie, het heeft ook een stedelijke dimensie. De centrale toren namelijk deed dienst als belfort van de stad. Toen de Leuvense Universiteit werd opgericht in 1425, nam het prestige van de Sint-Pieterskerk en het aan haar verbonden kapittel nog toe. Kanunniken van het kapittel waren dan ook vaak docent aan de universiteit, terwijl de proost kanselier van de universiteit was. Nu, dat Sint-Pieterskapittel werd door het Franse bestuur in 1797 opgeheven. Door de armlastige toestand van de kerkfabriek tijdens de 19e eeuw was men genoodzaakt om stukken van het kerkmeubilair te verkopen. De fameuze brand van Leuven in augustus 1914 zorgde ervoor dat de Sint-Pieterskerk zwaar beschadigd werd. Deze oorlogsschade werd hersteld in 1924 tot en met 1930, met onder meer de bouw van een nieuwe stalen dakkap. Ook tijdens het bombardement van mei 1944 werden de noordelijke dwarsarm, het kapittelhuis en de sacristie grotendeels verwoest. Ook de resterende muurschilderingen in de kooromgang gingen voorgoed verloren. En in 1954 zou men met de heropbouw kunnen beginnen. Het koor van de kerk is momenteel trouwens ingericht als een schatkamer van de Sint-Pieter, een permanente tentoonstelling van middeleeuwse religieuze kunst. Enkele historische feiten dus over de Sint-Pieterskerk hier in Leuven. Maar eerst zitten we hier bij Onze Lieve Vrouw en gaan we ook hier een kaarsje voor u branden, voor u allen, voor uw intenties, voor alle mensen die we ontmoeten op onze weg. En in het bijzonder ook willen we bidden voor de Wereldjongerendagen. Die zullen plaatsvinden in Lissabon. Er hangt hier een grote affiche van de Wereldjongerendagen voor alle jongeren die zich voorbereiden om zich te verzamelen in geloof rond de Heilige Vader in Portugal. Als een impuls voor geloof in de hele wereld, maar ook in vrede. Ongetwijfeld zullen velen van hen bidden voor vrede in de wereld. En dat kunnen wij ook doen hier aan de voet van Maria, koningin van de vrede, vragen om vrede in de harten van alle mensen, tussen de naties, tussen de volkeren. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Koningin van de Vrede, bid voor ons.
Terwijl we daar even aan het bidden waren bij Onze Lieve Vrouw, zagen we nog andere mensen die hetzelfde deden en ook een kaarsje kwamen branden. En we hadden de mogelijkheid om even met hen in gesprek te gaan.
En zo, beste luisteraars, ja, we zaten daarnet even bij Onze Lieve Vrouw. Zoals ik zei, het is een plaats in de Sint-Pieterskerk waar toch nog ruimte is om te bidden en om een kaarsje te branden hier bij Onze Lieve Vrouw. Ondertussen staat Alex en Marie bij mij. Ik zag jullie hier net een kaarsje ontsteken. Kunt u misschien kort uzelf even voorstellen aan onze luisteraars en even met ons delen wat u vandaag kwam doen in de Sint-Pieterskerk?
Ja, wij zijn op bezoek hier in Leuven vandaag, dus wij komen uit Luik. En ja, de eerste oort waar we altijd binnen gaan als we ergens bezichtigen is de kerk. Ja. Voilà, zeker de laatste jaren met alles wat gebeurd is met corona en zo, om een kerkje aan te maken voor ons vrienden en familie, dat is belangrijk voor ons. Voilà.
Heeft u die gewoonte in uw leven altijd gehad om bij Maria te gaan om aan haar bepaalde dingen te vragen?
Ja, vooral al omdat mijn vrouw Maria heet. En ja, ik heb verschillende leden in mijn familie die ook Maria noemen. En Maria is voor ons belangrijk, ja. Zeker meer dan andere heiligen, hè? Ja.
Ik vroeg vervolgens aan Marie. En voor u, Marie, daar u de naam van de heilige maagd Maria draagt, is het voor u belangrijk om de hulp van Maria te zoeken in uw leven?
Et pour vous, Marie, quand vous portez le nom de la Sainte Vierge, est-ce que c'est important pour vous de chercher l'aide de la Sainte Vierge dans votre vie?
Je le fais tous les jours en priant tous les jours au soir dans ma chambre et en lisant une partie de la Bible, chaque fois des chapitres différents et voilà, c'est comme un signe que je porte le prénom de la Vierge Marie, parce que pour moi, ça me porte tous les jours dans ma vie.
En u hoorde haar antwoorden, ik doe dit iedere dag, door iedere dag te bidden in mijn kamer, 's avonds, een stukje te lezen uit de Bijbel, verschillende hoofdstukken. Het is voor mij een teken dat ik de naam van Maria draag. Het draagt ook mij, iedere dag van mijn leven. Daarop vroeg ik haar, ik denk dan dat het geloof voor u belangrijk is.
Je crois que pour vous la foi est important.
Oui, tout à fait. Certainement, comme a dit mon mari, depuis qu'on a été touché par le Covid, et c'est super important de se rapprocher encore plus dans ces moments de difficulté de notre foi et de nos croyances.
Zeker, en zeker ook voor mijn man, door het feit dat we zo getroffen zijn door de Covid-epidemie. En het is in die tijden van moeilijkheden alsnog belangrijker om onze toevlucht te zoeken tot ons geloof.
Est-ce que vous avez reçu la foi de vos parents?
Oui, de ma maman.
Voilà, et maman.
Je m'appelle Marie aussi.
Bien sûr. Voilà, donc c'est très clair que vous êtes un enfant de Marie.
Tout à fait. Et voilà, c'est important pour moi d'être près d'elle et de brûler une petite bougie quand je la vois.
En u hoorde mij nog vragen aan Marie, heeft u het geloof ontvangen van uw ouders? En zij antwoordde, ja, van mijn moeder, die ook Maria heette, natuurlijk. En ik zei nog, het is dus zeer duidelijk dat u een kind van Maria bent, waarop zij zei, ja, absoluut, het is voor mij echt belangrijk om dicht bij haar te zijn en om een kaarsje te branden wanneer ik haar zie. Tot slot zei ik nog, ik denk toch echt dat het ook een zegen geeft over uw dag vandaag. Het plan is dan om Leuven te bezoeken.
Je crois que ça donne quand même une bénédiction pour votre journée aujourd'hui. Le plan est de visiter Louvain?
Oui, tout à fait. Mon mari et mon fils sont déjà venus et hier soir, j'ai demandé à ce qu'on vienne aujourd'hui, donc on est là. On est venu en train pour économiser la planète et voilà, on va profiter de notre journée. En plus, il y a un beau ciel bleu, donc c'est magnifique. Et les cloches sonnent que pour moi.
C'est idéal.
Ja, inderdaad. Mijn echtgenoot en mijn zoon waren reeds naar Leuven gekomen en gisteren hebben we dan besloten om naar hier te komen met de trein, om ook wat aan de planeet te denken. En we gaan genieten van onze dag. Bovendien hebben we een mooie blauwe hemel, dus een schitterende dag voor ons. En de klokken luiden bovendien.
Wat is het doel vandaag? Gewoon Leuven bezoeken? Zijn er bepaalde dingen die zeker op de agenda staan?
Zeker niet, nee. We gaan zien. Ik ben al verschillende keer met mijn zoon hier geweest. En ik laat mijn vrouw een beetje het agenda maken, want wij hebben niet altijd dezelfde interesses. Ja. Voor ons is het meer architectuur en voor haar soms meer winkelen of kerken bezoeken. Voilà.
En zo vormt het toch een mooie balans. Ik wens jullie een zeer gezegende dag en ik dank u voor de tijd die u kort genomen heeft om toch ons even in het woord te staan.
Met plezier.
Tot ziens.
Dank je dan.
Van het gebed aan de voeten van Maria, toch even een bezoekje aan de kerk zelf. Zeer indrukwekkend patrimonium dat men kan terugvinden in deze kerk die gebouwd is in Brabantse gotiek stijl. Er zijn prachtige kunstwerken te bewonderen, een heel groot aantal schilderijen en beeldhouwwerken, waaronder een zogeheten Sedes Sapientiae, of zittende Madonna, met kind, zetel der wijsheid. Het is natuurlijk een titel die toegeschreven is aan onze lieve vrouw. Andere opvallende werken zijn Anna ten Drieën, ook Christus op de koude steen en Sint Petrus. Dat zijn diverse beelden uit de baroktijd. Je vindt er het beroemde drieluik van Dirk Bouts, het laatste avondmaal, daterend uit de 15e eeuw. Ook het schilderij Het Martelaarschap van de heilige Erasmus, van dezelfde schilder, is te zien, als ook de edelheren triptiek van een navolger van Rogier van der Weijden, kan men bewonderen in de Sint-Pieterskerk. Verder vindt men er ook nog de kapel van het Brouwersambacht, een 15e eeuwse kapel die ook de moeite is om even te bekijken. Nu, dat Brouwersambacht en de broederschap van Sint Arnoldus, die gaven in 1507 opdracht tot het maken van het altaar. Dat werd uitgevoerd door een Leuvense houtbewerker, Jan Petersels, maar daarnaast wordt eveneens Jan Borman in verband gebracht met het altaar. Het altaarstuk beeldde het leven en de mirakels van Sint Arnoldus, maar ook van Sint Giselenus en Sint Job uit. In 1756 werd deze retabel vervangen door het nu nog te bezichtigen marmeren altaar van de Antwerpse beeldsnijder Hendrik Danco van Namen. Men kan er verder ook nog een werk zien van de Antwerpse schilder Balthazar Bechet uit de 18e eeuw. Drie patroonheiligen die op het retabel afgebeeld staan, Sint Job, die op een stenen sokkel bedekt met stro zit, en hij richt zijn blik naar de hemel, terwijl zijn huis op de achtergrond afbrandt. Naast hem staan twee heilige bisschoppen afgebeeld, dat is Sint Arnoldus, patroonheilige van de bierbrouwers, en Sint Gilenus, vermoedelijk de patroonheilige van een van de opdrachtgevers van het schilderij. Ook zeker de moeite om te bekijken is het grafmonument van hertog Hendrik I van Brabant bijvoorbeeld, de kapel van de Vierde Margriet uiteraard, waar we het daarnet al over gehad hebben. Ook hier zien we in deze kerk een sacramentstoren. Zoals u zich nog herinnert, in Kortrijk hebben we dat ook tegengekomen. En dus die verschillende kapellen ook zeker de moeite om even te bekijken. En alvorens we onze Heer Jezus Christus in het Allerheiligste Sacrament des Altaars ook nog even gingen begroeten in de aanbiddingskapel van de Sint-Pieter, kwamen we nog voorbij een afbeelding van de heilige Albertus van Leuven. Ook goed om toch even stil te staan bij zijn leven. Hij werd rond 1166 geboren als de zoon van hertog Godfried III van Lotharingen en Margaretha van Limburg. Op amper 12-jarige leeftijd werd hij in 1178 als een kanunnik reeds verbonden aan de Sint-Lambertuskerk te Luik. Nu, Albertus was toch een beetje een eigenzinnig kereltje, want hij werd liever ridder. En in 1187 ontving hij de Valenciennes, de ridderslag van graaf Boudewijn V van Henegouwen. Maar toen een jaar later zijn bisschop besloot op kruistocht te gaan naar het Heilig Land, verzaakte hij aan zijn ridderplicht en weigerde mee te gaan. Hij wilde verder gaan als kanunnik en zal uiteindelijk aartsdiaken van Brabant worden. Op 5 augustus 1191 stierf de prinsbisschop van Luik, Radolf van Zeringen, een bisdom dat al sinds geruime tijd betwist werd door Brabant en Henegouwen. Dat betekende dus dat er twee kandidaten waren voor de opvolging. Jawel, aartsdiaken Albert van Leuven, die door Brabant naar voren werd geschoven, en Albert van Retel, aartsdiaken van Henegouwen, die gesteund werd door Boudewijn V. De Brabantse Albert die werd met bijna algemene stemmen gekozen op 8 september 1191. Tegen de zin van keizer Hendrik VI, die beducht was voor de invloed van Brabant. Hij zag liever iemand op die zetel die onder zijn invloed stond. Op de Rijksdag van Worms benoemde hij dan ook zonder pardon zijn eigen kandidaat, Lotharius van Hofstade, ook kanunnik aan de Sint-Lambertus en proost van Bonn. Nu, Albertus zou dit niet aanvaarden. Hij ging naar Rome om bij de paus Celestinus III zijn zaak te maken. Omdat hij een aanslag vreesde, vermomde hij zich als stalknecht en wapendrager. De paus bevestigde echter de geldigheid van de keuze en maakte hem bij die gelegenheid meteen tot kardinaal. Bij zijn terugkeer weigerde de keizer alle medewerking, zodat Albert voor zijn bisschopswijding diende uit te wijken naar Reims. Op 19 en 20 september 1192 werd hij daar door aartsbisschop Guillaume de Champagne achtereenvolgens tot priester en tot bisschop gewijd. Toch kon hij niet terug naar zijn bisschopstad. Vanuit Reims bestuurde hij zo goed mogelijk zijn bisdom, terwijl intussen op last van keizer Hendrik de huizen van de aanhangers van Albertus werden verwoest en van zijn broer ontving hij ook geen enkele steun. Uiteindelijk zou hij daardoor een eenzaam man worden die een teruggetrokken leven leidde. Men zegt dat hij mild, beminnelijk en wijs was. Uiteindelijk zou hij vermoord worden door 3 Duitse ridders wiens verdediging hij zou opnemen, ondanks de waarschuwingen uit zijn omgeving. Dat was op 24 september 1192. Onmiddellijk na zijn dood werd Albertus beschouwd als een martelaar van de vrijheid van de kerk tegenover de staat. Tot 1612 rustte zijn stoffelijk overschot in Reims, dat toen werd overgebracht naar de Karmelieten te Brussel. En vandaag zijn er dus relieken in kerken in Leuven, Mechelen en Luik. En een jaar later gaf paus Paulus V zijn goedkeuring voor de verering van Albertus. Hij wordt afgebeeld als een bisschop met 3 zwaarden, de wapens waarmee hij werd vermoord, met een mes, een degen of een zwaard in de hand of in zijn lichaam gestoken en vaak met het wapen van Brabant. Zo kan u hem gemakkelijk herkennen mocht u zijn beeltenis ergens tegenkomen. Albertus van Leuven dus. We gaan knielen bij het tabernakel, waar het Allerheiligste Sacrament wordt bewaard, en gaan zo verder. Of dat was althans het plan. Toen we in de aanbiddingskapel binnenkwamen, dan zag ik daar een jonge man die neergekneeld was en het middaggebed van de kerk aan het bidden was. Nadat hij rustig de tijd nam om dit te doen, en na het verlaten van de aanbiddingskapel kon ik hem even aanspreken. En tot onze grote verrassing troffen we daar een seminarist van het Johannes 23 seminarie aan. En konden we met hem in gesprek gaan.
En bij het bijna verlaten van de kerk wou ik toch nog even de Heer gaan groeten in het Allerheiligste Sacrament. En er is hier ook een aanbiddingskapel, een hele moderne aanbiddingskapel hier in de Sint-Pieterskerk. En daar zag ik Jérôme, die ondertussen naast mij is komen zitten, in aanbidding. Ik heb hem rustig zijn gebeden laten doen en geduldig gewacht om hem te vragen om of hij even enkele vragen wou beantwoorden. Jérôme, dank u wel voor de tijd die u wil nemen. Kunt u misschien uzelf kort voorstellen aan de luisteraars van Radio Maria?
Ik ben Jérôme Lalou, ik ben seminarist in het Johannes 23 seminarie, seminarist voor het Bisdom Brugge. Ik ben in mijn eerste jaar theologie en ik kom uit de streek van Yper. En ik moest vandaag in Leuven zijn en ik dacht nog eens in de Sint-Pieterskerk te komen om eventjes mijn middaggebed te komen bidden.
Ik vond het heel ontroerend om te zien een jonge man die geknield is voor het Allerheiligste en aan het bidden is. Ja, dat is geen toeval natuurlijk dat ik u net tegenkom vandaag, een seminarist. De weg naar het priesterschap gaan, dat is toch een heel uitdagend iets, denk ik, in deze tijd. Hoe bent u tot geloof gekomen en hoe bent u tot de beslissing gekomen om uiteindelijk toch de stap te wagen?
Ik kom uit een gelovige katholieke familie, dus ik heb daar het geloof mee gekregen dankzij mijn ouders. Ik dacht om priester te worden toen ik 11 jaar oud was. Ik had echt het verlangen om eigenlijk in de horeca te werken, om daar de mensen te gaan dienen. En ja, toen ik 18 was en ik was aan het studeren in de horeca, dacht ik toch op een bepaalde moment, op welke wijze wil ik de mensen echt dienen? Dan is het verlangen om het priester te worden weer in mijn hart gekomen en heb ik nadien de beslissing gemaakt om aan het seminarie te beginnen. Ja. Het is mijn vierde jaar in het seminarie, dus eerst een jaar propedeuse, dat wil zeggen een onderscheidingsjaar. Nadien zijn er 2 jaar filosofie en nadien 3 jaar theologie. En dan nog 2 jaar stage, dus dat is een totaal van 8 jaar. Dus ik zit nu aan mijn vierde jaar, ja. Ja.
En eigenlijk die tijd die wordt echt gebruikt om de kandidaat voor het priesterschap te helpen onderscheiden of het zijn weg is. En uiteraard ook voor de bisschop om te zien of de kandidaat geschikt is.
Ja, uiteraard. Ja. Dus men kan denken het is een lange tijd, 8 jaar. Maar de tijd gaat ook snel. We merken ook zelf dat de tijd belangrijk is. Dat we deze 8 jaar nodig hebben om goed te onderscheiden. Want het is geen beroep of zo, maar het is wel een levenskeuze om, we willen ons leven daarvoor volledig wijden. En dus ja, het is ook een moment voor mijn oversten in het seminarie, de vrengsloeg en de bisschop, om te zien als we geschikt zijn en er uiteraard, ja.
Met hoeveel zijn jullie momenteel in het seminarie?
Het seminarie is voor alle Vlaamse bisschoppen. We zijn een gemeenschap van 14 seminaristen, waaronder 1 voor een congregatie van het Heilig Sacrament en dan 13 seminaristen voor al de bisdommen, ja. Waaronder 4 voor Bisdom Brugge.
Dat is het lijkt geen groot aantal. We weten dat het vandaag de dag is, zeker een uitdaging. Langs de andere kant, Jezus had er ook maar 12 nodig.
Ja, uiteraard, ja.
Welke uitdaging zie je in deze tijd? Hè? Want je wordt geconfronteerd met een vrij kleine groep. De toekomst van de kerk is natuurlijk ook iets wat eigenlijk een stukje in jullie handen wordt gelegd. Hoe zie je dat zelf? Hoe ga je daar zelf mee om?
Ja, we kunnen misschien zeggen het is een moeilijke tijd, maar ja, elke tijd heeft zijn eigenschappen. Dus, en God, ja, we werken in de kerk, maar God leidt zijn kerk. Ik kijk hoopvol naar de toekomst. God zal ons helpen, zal ons de nodige kracht geven, als we daarvoor openstaan, hè, natuurlijk. met gebed.
Zoals je daarnet zat, hè, overgave, denk ik dat dat echt het woord is. We zitten hier opnieuw bij onze lieve vrouw. Heeft Maria een rol in uw leven en de welke?
Jazeker. Maria heeft een belangrijke rol. Ik heb een half jaar in de horeca gewerkt in Lourdes. Toen ik mijn studie stopte en nog voor het seminarie te beginnen. Ik heb daar mijn verlangen om priester te worden daar kunnen onderscheiden met Maria. Het dagelijks bidden van mijn rozenkrans helpt mij om steun te zoeken en een vaste grond bij Maria. Maria helpt ons elke dag om ons dichter te brengen bij haar zoon. Jezus Christus.
Ja, zeker, hè? Dat is zo. En ik denk, dat is ook iets wat wij van Radio Maria zeker delen. We dragen ook de naam van onze lieve vrouw. Jérôme, we gaan zeker voor jou bidden, ook op deze pelgrimstocht. We zijn onderweg naar de kapel van Steenbergen, bij de Zoete Waters. Dat is een kapel die ook toegewijd is natuurlijk aan onze lieve vrouw. En we zullen zeker ook aan u denken.
Hartelijk dank, ja.
En nog veel succes alleszins.
Dank u wel, ja. En ik bid zeker ook voor u.
Dank u wel, Jérôme. Fijne dag nog.
En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze tweede aflevering van Pelgrim in Eigen Land en meer bepaald onze pelgrimstocht doorheen Leuven richting onze lieve vrouw van Steenbergen. Een volgende keer gaan we nog wat meer ontdekken van Leuven. Meer bepaald de prachtige kerk waar pater Damiaan begraven ligt, waar we ook meer zijn leven nog zullen uitdiepen en ontdekken. We gaan nog langs Radio Maria, leren nog meer over de geschiedenis van de Universiteit van Leuven en wat het kasteel van Arenberg daarmee te maken heeft. En vanuit de radio zullen we dan de fiets nemen, jawel, richting de kapel van onze lieve vrouw van Steenbergen. In deze tocht is het dus zowel te voet als met de fiets. En dan hoop ik dat u een volgende keer opnieuw uw wandelschoenen aantrekt en met ons ook de fiets opgaat om verder te gaan in deze pelgrimstocht naar onze lieve vrouw van Steenbergen. Van harte dank en graag tot een volgende keer.